Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastens, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 69 van de Belgische Ondernemers Podcast. Zomerbreak gehad en ik mocht van mijn vrouw terug opnieuw beginnen met de opnames. Met een kleine bemerking, ik moest en zou volgens haar toch reclame maken over haar webshop ellybilly.be, sensorisch en educatief speelgoed. Als je geen batterijen in speelgoed wilt of geluidjes, ellybilly.be. Zo, daar zijn we ook vanaf. Ik heb een fantastische gast vandaag, iemand die ik al iets langer ken, 10 jaar geleden leren kennen. Een ondernemer met heel veel inzichten die heel, heel veel waarde gaat creëren in deze podcast. Daar ben ik wel zeker van. We gaan hem onmiddellijk verwelkomen. Welkom Gino De Bruyne van GSK Brokers. Gino, hoe gaat het met u?
Prima, fantastisch.
Zoals altijd. Dankjewel. Goed. Gino, ik zei het al, heel veel inzichten, heel veel ondernemerschap in jou, heel veel positiviteit, altijd. Wij kennen elkaar 10 jaar, maar het initiële ondernemersverhaal van aan de start, dat ken ik zelf niet, dus ik ben super benieuwd. Vertel eerst eens, Gino, wie ben jij, wat doe jij en waar ben je op dit moment allemaal mee bezig?
Wel, ik ben Gino De Bruyne en ik ben de zeer trotse zaakvoerder van GSK Brokers. En GSK Brokers is een scheepsmakelaardij, om het een beetje te kaderen. Immobiliën, maar dan voor binnenvaartschepen en alle drijvende materialen waarmee gewerkt wordt. Het is een binnenvaartschip, zijn de schepen die dat u op de kanalen ziet met de goederen transporteren, die dat zorgen dat er minder vrachtwagens op de baan zijn. En die schepen zelf, die verkopen wij tussen binnenvaartondernemers, rederijen en industrieën. Dus wij doen niet het organiseren van het transport van de goederen, maar wel de verkoop van de schepen en de materialen zelf.
Fantastisch, hè?
Dat is... Dus dat is een hele niche-markt. Niche is ook wel iets waar ik heel hard van hou.
Ja, ik wou net zeggen, een heel banaal product komen we dagelijks tegen. Nee, het is fantastisch. Dat is inderdaad heel niche. Ik wil vragen hoe je daar bent ingerold, maar eigenlijk... Hoe ben je in het ondernemerschap gerold, Gino?
Wel, ik ben in deze wereld gekomen uiteraard door dat ik als schipperskind ben geboren. Mijn ouders hebben altijd zelf gevaren, hebben altijd een binnenvaartschip gehad. Mijn zuster doet dat ook nog, mijn schoonouders hebben dat ook altijd gedaan. Mijn zoon nu, die vaart ook. De kinderen die zijn daar mee bezig. Dus wij zijn eigenlijk een schippersfamilie. Nu, het varen zelf vond ik dat eigenlijk allemaal iets te traag ging. Alhoewel dat mooi is en heel romantisch kan zijn van aan de zijkant, van aan de landkant naar de waterkant kijkend. Maar voor mezelf was dat te traag. Ik had wat meer actie nodig. En ja, ik had een kinderdroom dat ik schepen wou verkopen. En ja, dat heb ik dan ook mogen verwezenlijken. En we zijn nu 29 jaar bezig.
Okay. En heeft het verkopen altijd in jou gezeten? Of is dat ook aldoende dat je dat moet leren?
Maar ik denk dat wel een stuk wel. Ik ben begonnen, ik heb eerst naar het internaat geweest. Dus heb ik altijd toch wel moeten zorgen dat ik mijn zelfstandigheid kon bewaren om te blijven staan. Dat er niet ondergewalst wordt onder de vriendschapsgrappen, pesterijen, plagerijen, wat het ook allemaal zou mogen zijn. Dus je moet daar dan toch wel je mannetje staan. Je moet ook gewoon zorgen dat je sterk bent, dat je je boterhammetje hebt, dat ze dat niet afhalen. Dus je moet er gewoon staan. Dan verder ik ben tot mijn 16 jaar naar school geweest, dus ik heb niet de langste schoolloop gedaan. Ook niet heel erg bekeken nadien. Toch miste soms wel wat, maar dat stel ik er straks nog wel over. Dat we nu nog altijd aan het bijstuderen zijn. En dan ben ik met mijn ouders op het schip gegaan. Ik heb 4 jaar meegevaren op het schip met mijn ouders. En dan had ik toch de kriebels om iets anders te gaan doen. En dan ben ik verkoper geworden bij Krevel.
Hola,
Ja,
dat is dus geen een boot, hè?
Nee. Dus witgoed en bruingoed. zijn we dan gaan verkopen. Ja, dus wasmachine, droogkasten. En na 6 maanden was ik topverkoper in Kever-Carnotstraat. En ook kwam dat, omdat ik dat eigenlijk wel heel graag deed. Ik vond mensen toen helpen al leuk, alhoewel dat ik dat niet wist dat dat toen al helpen was. Maar ik nam de boekjes mee naar huis. Dus de handleidingen, die nam ik mee naar huis. Ik leesde die. Ik wist 's ochtends hoe dat de toestellen werkten. Mensen kwamen binnen en je ging natuurlijk graag naar dat toestel dat ik kon uitleggen. En de mensen kochten ook dat toestel. Dus wauw, top. De volgende dag weer boekjes mee. En op een duur kende ik alle mixers, alle video's, televisies, koelkasten. We kenden ze van buiten en we verkochten goed. En dan mocht ik dan naar de ene winkel, want dan was daar iemand ziek. En dan mocht ik naar de andere winkel, was daar iemand ziek. En na 11 maanden zeg ik, ja, verkoper. Ik wilde eigenlijk wel kozerant worden. Maar dat zagen ze niet zitten. Ik was te jong en ik moest de verkoop blijven doen. En dan ben ik daarmee gestopt. En dan heb ik een krantenwinkel overgenomen in Merckx.
Oké. Ja, ik zie hoe je naar die boten aan het gaan bent, hoor.
Ja. Nee, dus ja. Maar die droom van die boten zaten er altijd in. En ik ga u even verbeteren, Christophe. Het zijn schepen. Hè?
Dus excuseer. Maar,
ja, voilà. We kunnen het niet laten om het te zeggen, maar ik begrijp het best. We zijn dan naar die krantenwinkel begonnen. Die droom van schepen verkopen zat er altijd in. En ik ben dat daar gaan combineren. Dat was een makelaar en die had een café. En toen gingen de mensen nog naar het café om te bellen. Okay. Tegenwoordig gaan de mensen naar het café als de telefoon gaat. Maar toen gingen de café om te bellen. Ja. De binnenvaartondernemers, de schippers, die hadden daar hun waladres. Dus die gingen daar ook de post halen. Uh-huh. Dus die man van het café, die had 3 jaap gestaan, horen, zien en zwijgen, maar die wist wel wie dat er wou kopen en wie dat er wou verkopen. Dus en die combineerde dat en die klikte die mensen met elkaar en die was schepen aan het verkopen tussen pot en pint. Die mensen zijn gestopt in hun café, die wou stoppen met zijn makelaardij en ik ben gaan vragen, mag ik dat overnemen of kunnen we dat samen doen? En in het begin was dat zo van, ja, we kunnen dat niet doen en er is niks meer te doen. Maar op een bepaald moment zei het dan, ja, het is goed, we gaan dat samen doen. En we hebben het dan 2,5 jaar ongeveer samen gedaan. Ik was toen een MIO, een makelaar in opleiding. Uh-huh. Ik heb daar heel veel van geleerd en die mensen nog altijd zeer, zeer dankbaar. Charles is in 2002 overleden. Maar ik heb zijn gedachtegoed nog altijd mee. En we gebruiken daar altijd nog kennis van destijds. Uiteraard is er veel veranderd ondertussen.
Ja, we zijn 30 jaar verder.
De basis is dan nog altijd wel.
Ja, we zijn 30 jaar verder nu?
We zijn nu 29 jaar. Volgend jaar hebben we 30 jaar.
Fantastisch. En hoe heb je dat zien evolueren? Wat voeren er toen veel schepen? Misschien meer dan nu, ik weet dat echt niet.
Er zijn er minder in aantal, de tonnenmaat, de tonnage is vergroot. Hè? Dus ja. Er is een vernieuwing, een verjonging gekomen. Er zijn veel schepen gesloopt, geskrapt, er zijn er naar buitenland verkocht. Maar er zijn ook veel nieuwere bijgekomen. Er is ook wel een verjonging in gekomen. Dus,
en dat is echt
en de verhalen zijn wat anders geworden. Ja, dus jonger, duurder. Okay. Zoals met de huisvest.
Ja, ja, inderdaad. Kan je dat vergelijken?
Ja, tuurlijk kun je dat een deel vergelijken. Of de oude loodsen die afgebroken worden, komen nieuwe loodsen op. Ja, die zijn natuurlijk meer waard. Die worden ook weer wat groter, die worden wat hoger. Er is meer capaciteit mogelijk. Dus dat hebben we natuurlijk in het scheepvaartland ook zo.
En die onderhandelingen, kan ik dat ook vergelijken? Of is dat toch op een ander niveau, manier?
Eigenlijk kunnen onze binnenvaartcommunity, we hebben een 800-tal schepen in België, we hebben er een 3500 in Nederland. We doen vooral België, Nederland, Frankrijk, Duitsland bedienen. Tegenwoordig ook heel deel, sinds vorig jaar, sinds de oorlog in Oekraïne, doen we ook heel wat verkoop richting Donaulanden. Dus Roemenië, Bulgarije, Servië zijn ook allemaal nu ondernemers die dat daar nu schepen kopen om daar de graantransporten verder te kunnen zetten. Nee, de granen die vanuit Oekraïne komen, dan niet over zee weggeraken, doen ze nu via binnenwateren. En daar is natuurlijk veel capaciteit nodig. En daar hebben we vorig jaar natuurlijk ook een graantje mogen van meepikken. En dat zijn ook een heel nieuwe set met klanten die dat we kunnen bedienen. Nu, de Belgische binnenvaart en ook Nederlandse, door een soort community. Het is allemaal van familie van elkaar. De zoon kent de dochter van en die is daarmee getrouwd. En de broer van is met de nicht van. Yes. En dan ging allemaal wel wat aan elkaar. Hè? Ja. Dus als je de ene kent, ken je ook de andere. Toch zitten wij er vaak tussen om die transacties te doen. Omdat ze liever hebben dat het begeleid wordt. En dat ze toch met elkaar nog altijd samen op de feest kunnen. Want dat kunnen zelfs de beste feesten. En dat is eigenlijk ook gewoon zeer goed. Dat is ook, zij zeggen van oké, dat is uw materie. U bent daar goed in. U mag ons daarin wijzen.
Fantastisch. Is er veel concurrentie dan? Of ben jij de man om te
contacteren? In België is er wat concurrentie. Dat is ook logisch. Nederland is natuurlijk meer concurrentie. Maar we hebben ook goede concurrentie. En daar wil ik mee bedoelen, we gaan nooit niks stelen van elkaar. We hebben in Nederland hebben drie collega's die dat eigenlijk ook de markt daar beheren. Zoals wij het in België ook mogen doen. Ja. En we gaan het van elkaar niet afnemen. Ik vind altijd, een klant komt bij ons omdat hij vertrouwen heeft in ons.
Ja.
En als een klant bij ons komt en je ziet een schip zien staan, te koop zien staan bij een collega, dan gaan wij die collega bellen om te vragen, kunnen we die zaak samen doen? Want die verkoper heeft ook zijn schip daar te koop gezet uit een bepaalde vertrouwensrelatie.
Ja.
En als wij rechtstreeks gaan inbellen, ja, dan heb je dat vertrouwen nog niet. Dus je kunt dat beter delen en zorgen dat je klanten super tevreden zijn. En wij komen er als makelaars wel uit.
Mooi, mooi. Mag ik zo eens vragen, de gemiddelde verkoopprijs van een schip, rond welke prijzen ligt dat?
Ja, wat is de gemiddelde verkoopprijs? Wat is de gemiddelde prijs van een auto? Wat is de gemiddelde prijs van een vrachtwagen? Het hangt er allemaal wat vanaf van grootte, van leeftijd. Dus je hebt voor 100.000 euro een schip van 350 ton. Okay. Maar dat gaat natuurlijk op naar jonge schepen die nu 5-6 jaar oud zijn en 3000 ton zijn, ja, die kosten nu rond de 4 miljoen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een heel groot verschil. En alles hangt er natuurlijk vanaf hoe dat het materiaal is bijgehouden, wat is de leeftijd, wat zijn de motoren, wat is het onderhoud geweest, en hoe is de markt? Ja. Want het is nog altijd zo, wat er verdiend wordt, wordt er betaald. En als de markt goed is, dan gaat dat naar boven. En is de markt minder, dan gaat dat naar beneden. Dus je bent daar natuurlijk ook wel aan gebonden. En dat is ook niet meer als logisch.
En check jij dat zelf allemaal? Is het schip in goede staat? Of zijn dat allemaal... Ja, weet ik veel. Is dat mijn onderhoudsboekje?
Nee, het is natuurlijk een klassificatiekantoor en elk schip moet om de 7 jaar drooggezet worden en geclassificeerd worden. Uh-huh. Als dat een schip is voor droge lading, is dat voor liquid lading, is dat 5 jaar, dus het is allemaal wel eens divers. Maar normaal gezien, om de 7 jaar moet een schip op de scheepswerf en moet die helemaal gecontroleerd worden.
Okay.
En wordt de diktemeting gedaan en wordt alles nagekeken of dat alles nog in goede staat is, uiteraard. Nee, dus doen wij dat zelf? Nee, daar zijn kantoren voor die dat doen. Wij kunnen wel zien als we een schip in verkoop nemen of dat in een goede staat is, of dat welke waarde dat heeft. We gaan ook al eens aangeven aan onze cliënten van kijk, wij weten bij inspectie dat en dat mogelijk zal aangemerkt worden. We geven mensen ook al een lijstje mee van de meest voorkomende aanmerkingen die een expert geeft, om mensen toch al voor te bereiden op hun inspectie, op hun verkoop. Want het is eigenlijk net andersom als bij huizen. Bij huizen moet de verkoper een elektriciteitskeuring laten doen en die geeft dat documentje mee. En die doet daar niks aan. En de koper kijkt er eens naar en die zegt, ja, het zou wel goed zijn. En die wil dat toch wonen en die koopt.
Ja.
Nu, bij verkoop van schip is dat natuurlijk anders. Daar gaat de koper dat helemaal controleren. Die laat verschillende experten komen voor motoren, keerkoppelingen voor het schip zelf. En daar komen ook lijstjes uit wat er niet in orde is. En dat moet de verkoper nog in orde maken, voordat hem het schip mag afleveren en betaald zal krijgen. Dus dat is toch nog wel... En dat is ook een juiste manier.
Dat heeft zo wat doorlooptijd dan?
Ja, een verkoop duurt. Wij zeggen altijd als het heel snel gaat, heb je dat op 4 maanden rond. Maar dan moet je natuurlijk ook een snelle beslissing van een financierder hebben. We hebben ook altijd een opschortende voorwaarde van financiering. En dat kan natuurlijk op 4 weken zijn, maar we hebben ook al eens 3 maanden of 6 maanden gehad.
Ja,
Dus ja, dan loopt het natuurlijk wel wat door. Ja.
Oké. Ja, Gino, ik heb je dan 10 jaar geleden nu, is dat, op mijn 30, leren kennen bij BNI. Dat is een netwerkgroep, 's morgens. Dat was 's maandags morgens toen bij ons, op de badboot. Hoe toevallig kan het zijn? Maar ja, jij verkoopt boten... schepen. Jij verkoopt schepen. En alle ondernemers die daar zaten, daar was volgens mij, in mijn opinie, niet echt iemand bij die een schip zou willen kopen, tout court, want dat was een heel andere niche. Wat is voor jou de stap geweest om te zeggen, ik ga beginnen netwerken, BNI, misschien nog andere, maar hoe verruimt dat jouw verkoopsproces niet, maar jouw ondernemerschap misschien wel?
Ik heb bij BNI heel veel waarde bijgekregen waar ik wat mee kon doen. BNI is een zeer leuk netwerkorganisatie dat ik heel veel mensen aanbeveel, nog steeds.
Ja.
Zij verkopen het product eigenlijk altijd om meer omzet te draaien. Persoonlijk zeg ik altijd, ja, dat zou kunnen, maar dan hangt een beetje vanaf van welk product dat u verkoopt. Maar je kunt daar ook heel veel mee besparen door andere ondernemers te vinden, waardoor je mogelijk iets meer, iets goedkoper iets kunt aankopen. Dus dan kun je wij kunnen eigenlijk uw winst vergroten, maar je kunt ook vooral heel veel waarde mee opnemen waar dat je iets mee kunt doen. Hoe ben ik bij BNI terechtgekomen? Ja, een tiental jaar geleden, bankencrisis, eurocrisis. Wij zijn helemaal onderuit gegaan. Gelukkig hadden wij een goede oorlogskas. Die dat wij zeer goed gevuld hadden, maar die hebben wij ook wel heel hard nodig gehad om te overleven.
Oké, dat wist ik.
Het is kommer en kwel geweest. Wij verkochten rond de 60, 62, 65 schepen per jaar. En we gingen naar 2011 en we verkochten er nog 6.
Oef.
Dus dan gaat dat niet meer. Hè? Dus ook de andere activiteiten die dat we dan nog deden, dat liep ook allemaal niet. En dan activiteiten zijn dan eigenlijk eigen schepen die we hadden, die wat we lieten varen. Maar ja, dat was ook geen transport. Er was bankencrisis, banken deden moeilijk. Dus het was een zeer zware tijd.
Okay.
Omdat ik ook altijd wil bijleren. Ik heb vroeger ook nog Plato gedaan. Ik heb 4 jaar Plato gedaan, wat ik ook met zeer veel plezier op terugkijk. Maar als ik dan iets een paar jaar gedaan heb, dan wil ik toch weer iets anders gaan doen. En BNI komt op mijn pad. En zoals ik in mijn ondernemerschap altijd doe, al wat mijn pad kruist, onderzoek ik. Ofwel doe ik er iets mee, of ik doe er niets mee, maar neem ik er ook iets mee gedaan door het te zeggen, ik ga het niet meer doen. En, dus, maar ik ga het wel onderzoeken. Dus BNI ben ik dan ingestapt om, ja, toch te gaan kijken en te gaan luisteren. Oké, hoe kan ik industrie gaan, scheepvaart gaan bekendmaken? En ik heb daar heel veel fijne mensen leren kennen.
En ook dan,
ja, voilà. Hè, dus, maar ik heb nog altijd met heel wat mensen nog altijd nauw contact. En er zijn ook heel veel ideeën uitgekomen wat we zijn gaan doen. En een van die ideeën dat eruit is gekomen is dat ik een vastgoedsector ook heb opgezet, IMO A2O. IMO A2O doen wij vastgoed mee, residentieel vastgoed, maar enkel in omgeving van water. Daarmee ook de naam IMO A2O. En ook weer een nicheproduct, dus wij doen geen verkoop van residentieel vastgoed aan het kerkplein, of het kerkplein moet aan het water gelegen zijn. En eigenlijk is dat idee daar ontstaan. En dan kom je weer mensen tegen en die gaan die branding doen en die geven nu ook weer tips en tricks. En dat bedrijf staat nu ook al een jaar of 6 aan het werken en dat loopt goed. We hebben een mooi project, maar enkel aan het water. En op die manier vond ik het ook belangrijk om niet alleen afhankelijk te zijn van schepen, maar dat we ook natuurlijk een iets breder draagvlak hebben. Mochten we nog eens terug in een diepe wintertijd komen van de economie, dat we dan toch nog altijd wat zaadjes hebben verleggen en dat onze oorlogskast nog altijd nog wel wat gevuld is om ons leven toch te kunnen blijven doen zoals we het graag zouden willen blijven doen.
Ja. Je zegt, het was een zware periode. Ik denk niet dat je binnen de minuut denkt, ah, ik ga een netwerk doen of ik ga een BNI doen. Hoe heb je dat als ondernemer doorgemaakt, die zwaardere periode? Daar wordt niet heel veel over gepraat hier.
Ja, kijk, we hebben echt met de handen in het haar. Maar, blijven zoeken. Blijven zoeken, rugrechten, terug naar buiten. En blijven zoeken en elke opportuniteit, elke mogelijkheid beetpakken en blijven gaan. En echt de moed niet opgegeven, blijven onderzoeken wat er kan, dat gaat niet, weer niet, weer niet, weer niet. Ja, dat om de duur al eens ging kijken van ja, zou ik niet ergens iets anders gaan doen? Ja. Nee, ik ga dat niet doen, want dit doe ik graag en dit kan ik. En ik wil ook iets dat ik kan blijven doen en makelaardij vond ik leuk. Dus ja, ik zeg, als we nu ook die huizenmarkt ingaan, dan kunnen we dat ook gaan doen. Ik heb dan na BNI, ik heb dat dan 5 jaar gedaan. En dan heb ik me ingeschreven bij Sintra en dan ben ik voor BIV-makelaar gaan studeren. Okay. Dus twee avonden per week. Een heel schooljaar BIV-les gaan volgen. Alle examens gedaan, sommige 2 keer, sommige 3 keer. Om daar toch door te geraken. En ik heb daar ook heel veel kennis weer op gedaan. En eigenlijk is kennis toch wel heel belangrijk. Ja. Dus ik ben eigenlijk nooit gestopt met bijleren om iets te kunnen gebruiken in het ondernemerschap en in onze bedrijf. Want daardoor kan ik heel veel... Al wat ik leer, kan ik iets mee creëren. En dat deel ik ook met onze mensen. Ja. En daarmee blijven ook onze mensen... Kunnen we die mensen ook houden? Want je blijft hier natuurlijk ook altijd maar nieuwe kennis bijgeven.
Ja, dat is fantastisch. Dat is echt wel iets dat elke ondernemer zou moeten doen. Dat is non-stop bijleren. Je hebt het nu heel specifiek gedaan om eigenlijk je extra sector beter te kunnen aanboren. Ik neem aan, IMO H2O, dat niet sectorgebonden is, dat dat over heel het land is of zelfs ook het buitenland, dat weet ik niet.
Dat is over heel het land. Hè. Dus momenteel doen we een project in Leopoldsburg, een project in Maasmechelen. En er zijn ook nog heel wat projecten die dat in de pijplijn zitten. Toch vergunningen verkrijgen door projectontwikkelaars is in ons Belgeland niet zo'n heel simpele sinecure. Dus als de verkeerde vogel of de verkeerde pad in het bos zit, dan kan zo'n project wel eens 2 of 3 jaar achteruit gaan. Hè? Met alle respect voor elke vogel en elke pad dat er kan zijn. Maar ja, dat gebeurt gewoon. En dan gaat zo'n project achteruit en ja, dan is dat wachten. Hè? Dus in de hoop dat het dan niet verloren gaat. Hè? Want er zijn natuurlijk toch allemaal wel mooie projecten die dat mogelijk dan verloren zouden kunnen gaan. Gelukkig niet altijd.
Ben je daar nu het grootste deel van uw tijd mee bezig? Met de IMO of de schepen of een combinatie?
Ik ben de grootste tijd met de schepen bezig. Het liefste dat ik doe in de schepen. Ik heb Bruno bij ons, is een superkracht. En die doet eigenlijk volledig IMO H2O leiden. We hebben natuurlijk wekelijks onze meeting. We overlopen is alles wat staat er, wat loopt er, hoe gaat het? Wat kunnen we nog bij doen? Zullen we daar eens over nadenken? Hoe gaan we die strategie bepalen? Dus dat uiteraard wel. Maar functioneel doe ik daar eigenlijk niks in. Maar in de schepen wel. Hè. Nog een schepenbezoek. Een keuring gaan opvolgen. Want we volgen natuurlijk ook het volledige traject op. Hè. Dus ik vind het, en zowel voor de scheepvaart als voor de huizen, hè, ik vind het een voorrecht dat wij als makelaar het belangrijkste goed van een klant mogen verhandelen. Het is een belangrijkste eigendom. Hè, dus een huis, een schip, en wij krijgen de mogelijkheid om daar mee aan te werken, om dat te verhandelen. En dat moeten we serieus nemen. En we willen ook zorgen dat de mensen daarvan ontzorgd zijn, maar dat het ook een beleving is. Dat ze een leuk moment hebben aangehad aan die verhuis, aan die verkoop, aan die aankoop. Het is niet van... Vaak hoor je mensen zeggen, oh, dat verhuizen, ik doe dat niet graag. We hebben verhuisdozen laten maken.
Okay.
We geven de verhuisdozen mee. Daar staat op waar dat wat moet staan. Dus we trachten te zorgen dat ze volledig ontzorgd zijn en dat het ook een beleving is. Want het is niet zomaar een huis Het is niet zomaar een schip. Het is de mensen hun eigendom. En ik vind het een voorrecht dat wij dat mogen doen.
Dat is heel mooi. Neem mij eens mee hoe dat uw dag er ongeveer uitziet. Om laat, sta je op, begin je te werken. Wat doe je zo dat kan heel variabel zijn. Ik stel die vraag elke keer, hoor. Ik weet hoe moeilijk die is. Maar hoe ziet zo uw gemiddelde dag eruit? Van wanneer tot wanneer? En wat doe je ondertussen?
Ik probeer altijd natuurlijk wakker te worden.
Dus daar begint alles mee.
Ja, zonder wekker. Okay. Dus de ene keer is dat 5:15, dan is dat 6:15. Dat kan 6:00 zijn. Maar het is meestal rond de klok van 6:00 word ik wakker. En dan heb ik mijn wandelkleren klaargelegd de avond daarvoor. En dan ga ik een uurtje en een half door het bos heen.
Okay.
Met de hond.
Ja. En met muziek, zonder muziek, naturel?
Met audioboek. Dan begin ik eigenlijk al wat boeken te luisteren. Huh. Wat meditatiemuziek. Heel rustig. Wat opstarten. Ik wissel dat wel een stukje af. Ik kan ook af en toe wel eens ergens even 10 minuten neerzitten. En dan kom ik zo tegen 7:00, 7:15. Ben ik terug thuis. En dan koffie. Opfrisbeurt. De douchestraat in, de wasstraat in. En dan richting kantoor of richting de klant. En ja, de agenda die is eigenlijk altijd gepland. Maar er is nooit een dag hetzelfde. We hebben een afspraak om bijvoorbeeld ergens aan boord van een schip te gaan. Dat schip is er niet, die is te laat. Hij is al vertrokken, die is in belading gegaan. We kunnen er niet op. Ja, dan is dat toch naar kantoor. Ja, dan heb je ook wel weer wat te doen. Mensen kunnen niet komen. Het is, ja. 'S avonds als ze mij vragen, wanneer ben je thuis? Dan zeg ik meestal tussen 6:00 en 7:00. Maar dat kan ook 9:00 en 10:00 zijn. Dat hangt er een beetje vanaf. Dus begin van de dag weten we, het einde van de dag niet altijd.
Maar dat vind je zo blijkbaar niet zo heel erg, hè? Dat kan wijzigen, dat de mensen er eens niet zijn. Je neemt dat...
Nee, ik heb daar totaal geen probleem mee. Want soms lost dat een probleem op, hè, dat er iets niet doorgaat.
Oké.
Okay. Dus, hoe moet dat hier doen? En volgens belt er iemand en zegt dan, ja, kan ik dat verzetten? Ja, met plezier. Dat kan. Dus we hebben ook allemaal wel eens meegemaakt. Dat is een voordeel, is dat er is iets wijzigt. Dus ja, dat is gewoon zo. Dat is aan het beroep gelegen. En daar moeten wij mee. He, dus ja, zoals de golven van het water, golven wij mee met hun ambities. En dat is ook belangrijk, om dat zo te doen.
Ik vraag normaal ook, leef je gezond? Dat lijkt me wel. Enfin, niet altijd, maar het begin van de dag toch. Maar je sprak over meditatie. Is dat iets dat je bewust meepakt in je levensverhaal? Is dat iets dat je al lang doet, dat je lang kent?
Ja, niet zo heel lang. Ik denk een jaar of 3 nu. He, we hebben... Ook in het kader van blijven bijleren ben ik eens... op vakantie heb ik een boek gelezen van Wouter Thomas. Ja. Werken met hart en ziel. En daar kwam een passage in dat hij een opleiding had gevolgd bij Life Projects. En ik zei, dat wil ik misschien wel eens doen. Want ik had dan BIV was afgerond en dan zoek ik altijd weer iets anders op.
Dus je bent altijd mee iets bezig.
Altijd, ik wil elk jaar wat doen. Ik heb vorig jaar nu, en heb ik dit jaar afgerond, heb ik een masterclass gevolgd van economie voor niet-economen.
Oké.
Okay. Omdat ik het ook belangrijk vond, omdat er meer en meer fiscaliteit binnenkomt, ook in onze klantenkring, om daar ook mee te zijn en dat ook te kunnen, die mensen daar ook mee te kunnen helpen. Ik ben toen naar zo'n open deurdag geweest daar bij Life Projects en dat sprak me wel aan. En ik heb me dan ingeschreven voor een jaarsessie. En dat heeft mij eigenlijk heel veel veranderd. Ik heb ook meegeweest naar het leiderschap. Van de alchemie van leiderschap. Het was eerst alchemie van leven, dan alchemie van leiderschap. Ben ik meegeweest naar Carcassonne. 5 dagen, ja, dat was adembenemend. Als je nu vraagt wat hebben we daar gedaan, dan zeg je eigenlijk, ik weet dat niet, maar is er wat veranderd? Ja, er is heel veel veranderd. En ook in de business, het is uiteindelijk het ontkiemen van het graan dat iets dat een mooie bloem wordt. En vaak zie ik in ondernemerschap, en dat, zo heb ik het ook altijd gedaan, ja, we zien alleen die bloemen die willen we hebben. Uh-huh. Maar als we beginnen met dat graan en we laten dat kiemen en je laat dat groeien en je hebt dan die bloem, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. En dat is hetgeen dat ik eigenlijk nu ook heb. En dat is hetgeen dat wij ook met ons bedrijf nu doen. En ook met onze klanten. We gaan zien van oké, we gaan dat van onderuit, van binnenuit naar buiten laten komen, van onderuit naar boven laten groeien. We gaan zien op welke manier is de beste manier om uw verhaal succesvol te maken. Daarmee zeggen wij ook altijd, wij als GSK Brokers, helpen wij ondernemers in en aan de binnenvaart met het leveren van de juiste schepen, de juiste strategie voor een succesvolle carrière te bekomen. En dat carrière, dat begint niet op het einde, die begint in het begin. Ja. Dus daarin meegaan. Dus en, ja, dan ga je wel eens eventjes stilstaan en eens niks zeggen. En gewoon zitten, luisteren. En dan komen er wel wat gedachten, zoals de wolken, komen. Soms zijn er ideeën. Soms zeg je van, daar heb ik niks aan. Dat maakt me alleen maar moe. Dat trekt me niet meer aan. Dat laat ik gaan. Maar soms komt er ook wel een prachtig idee binnen. Maar...
Ja, die Life Projects heeft daar een serieuze impact gehad op jou. Kan je daar toch iets meer van vertellen? Want je hebt 5 dagen Carcassonne, je weet niet meer wat er juist gebeurd is. Daar niet van. Maar ja, kan je toch een beetje richting geven waarom dat jou zo veranderd heeft?
Ja, het is heel moeilijk om daar richting aan te geven. Het is eigenlijk vooral van dat je meer en meer tot jezelf bent, maar dat je eigenlijk de rest ook wel aantrekt daardoor. Het is eigenlijk een beetje magnetisch, maar het is heel moeilijk om het daar een definitie aan te geven. Ik denk dat mensen die dat gedaan hebben, of mensen die dit verhaal ook wel wat kennen, ook wel kunnen beamen. Het is ook vooral rust, ja. Tot rust komen. En dat hoeft niet lang te zijn, hè? Maar we hadden er straks deze podcast, hè, we hadden afgesproken hiervoor, en ik ben gewoon om 7 uur en even een kwartiertje gaan zitten, even niks doen.
Dat doe ik heel rust. De dag voor de podcast.
Ja.
Oké, okay, maar dat is uw meditatiemoment dan?
Dat wel, dat moment. Hè, dus heb je dat gewoon even nodig om eventjes... Zeg wel. Uh-huh. Oké, rust nu. Klaar. Maak dat hoofd leeg. We gaan nu dit. We gaan daarvoor. Dit is het moment. Wat gaan we doen?
Ja.
Dit is nu. En niet al de rest.
Maar niet in kleermakers zit terwijl je oom zoomt. Dat is gewoon een fout beeld van meditatie.
Het is geen fout beeld.
Nee, oké. Het standaard beeld dan.
Maar ja, dat is een beetje voor mij is dat anders. Ik kan gewoon bij een boom gaan zitten. Ja.
En niks doen.
10 minuten, kwartier, 20 minuten. Gewoon niks doen.
En dan stormt het eerst 5 à 10 minuten in uw hoofd, of is het direct leeg?
Ja. Nee, dat stormt eerst. Ja.
Hoe gaat dat?
We hebben veel prikkels, hè? Dus we zitten allemaal met prikkels. Dus ja, je moet die prikkels eens eventjes uitkrijgen.
Ja.
En daardoor komt er een geweldig veel nieuwe ideeën binnen.
Ja, dat is de reden dat ik 's morgens train of ga wandelen met een hond. Dat is de reden. Dat is voor mij dan de meditatie. Ja. Maar ik merk dat ik 's avonds maar ik heb dat al 10 keer in de podcast gezegd, die 's avonds... kunnen die prikkels niet gelost worden. Dus dan is het eerst 1-2 uur wakker liggen en dan in slaap vallen, uiteindelijk wegens uitputting of zo. Maar kan jij s'avonds ook gewoon je moment pakken, leegmaken, slapen?
Ja.
Ach, ja. Ach, degoutant.
Ja. Ja, dat is geleerd, maar dat gaat.
Ja.
Ik ben ook een hele makkelijke slaper, hè? Dus ik kan eender waar wanneer slapen. Hè? Dus ik leg me neer en ik slaap. Hè? Dus dat duurt 5 minuten en ik ben weg.
Okay.
Dus dat zal natuurlijk ook wel wat meespelen. Maar in de moeilijke periode van de economische crisis, ja, dan word je wakker en dan word je wakker met een probleem. Maar ik ging ook met dat probleem slapen. En ik probeer dat niet alleen, ik doe dat, hè, dus maar met de gedachte te gaan slapen, maar wat er goed was vandaag. En als je dan wakker wordt, dan heb je dat gedachte weer.
Ja.
En dat maakt een verschil.
Ja, dat is weer dat optimisme, hè, waar ik het in het begin over had.
Ja, er is veel te veel negatieve tijd. Maar, heb ik ook geleerd, en ik heb ook Karel van der Velde gaan volgen, en er zijn voor- en tegenstanders van, maar mij heeft dat enorm ook veel geholpen. En Karel die zei tijdens een van de eerste sessies van dat ik daar was, en die zei van, stop met dat negatief doen, smet je een tv buiten, kijk je nieuws niet meer, want ze maken nu allemaal gek. Uh-huh. En dan gooi je ook al je negatieve vrienden bij. Ik heb dat gelijk gedaan.
Ja, kom. Want ik hoor die heel veel terugkomen. Mensen die vrienden echt en familie rondom u die negatieve vibes hebben, die moet je buitensluiten. Dat doet toch niemand?
Nee, maar je kunt er wel anders mee omgaan.
Ja, dat wel. Zeker en vast. En nu ben ik negatief. Ja, hè?
ja, maar je kunt er ook anders mee omgaan. Je kunt ook al die negativiteit, dan denk ik, ja, goed. En dan gooi je het over een andere boek.
Ja.
Hè, vertel de mopken ondertussen. Hè, en ze zijn weer vertrokken. Maar ik laat me daar niet meer door leiden. Maar tijdens die crisismomenten wel. Dan had ik mensen die, ja, dan smogen ze om 8 uur en hadden die aan de bel. En dan zei die, Gino, jongen, man, het is gelijk een kaars. Ze gaf vanzelfs uit. Hè, er is niks meer aan te doen. Het is gedaan bij ons, jong. Niks. Ja. En je pakt dat mee, hè?
Ja, absoluut.
En
ja.
De muren gehoord heb, man. Ja. Maar al wat ik geen invloed op heb, kan ik toch niet veranderen?
Nee.
Dat en als er slecht nieuws komt, goed nieuws, hè? En het is niet elke dag goed nieuws, zo. Nee, natuurlijk niet. Je hebt ook wel eens minder goed nieuws. Maar mogelijk is dat ook wel een voordeel. Zien we dat hier wel weer.
Wat doe jij als je zelf eens een diepje hebt?
Humor. Mm-hmm. Ja. Nog een tijd te kijken op televisie. De YouTube opzetten. Ik zei nog van tijdperk van André van Duin. Van die toestanden. Dus dan... kijk ik me dan geweldig mee amuseren. Met daarnaartoe te kijken. En humor. Ja. Okay. Ik vind humor zo belangrijk.
Dat is het belangrijkste in het leven.
Ja. Maar ook gewoon als je in een verkoopgesprek zit... Humor mag, hè.
Absoluut.
Dat helpt.
Ja, maar 100%. Allee, ik probeer dat er ook af en toe in te smijten. Het lukt niet altijd. Ja. Maar dat is effectief.
Nee, je moet natuurlijk ook nog wel...
Humor hebben.
Ja, tuurlijk. Dus, dat is toch plezant. Uh-huh. En we maken er een beleving van. Dat is ook geen dat ik zei. We maken er een beleving van.
Ja.
We gaan met onze klanten aan de verkoop. Van een schip, en dat zijn natuurlijk toch wel bedragen en dergelijke. Ga ik met die klanten eens goed uit eten. En dan koop ik een roeifles wijn. En mensen weten nog van, ja, we hebben toen bij GSK een schip gekocht en we zijn in dat restaurant gaan eten.
Ja.
Mensen onthouden dat, die vertellen dat verder. Die genieten daarvan. Dat is mooi.
Is dat ook uw marketing? Als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, want ik bedoel het zo niet, maar het lijkt me heel moeilijk prospecteren in je sector. Is het je mond-aan-mond reclame die voor jou dat exact de manier is om voor jou meer business te genereren?
Well, mond-aan-mond reclame is een hele sterke, maar wij marketeren echt heel hard, heel veel. Sociale media zetten wij heel erg op in. We hebben een eigen krantje dat we maken, dat we mee uitdelen in een bestaande krant en in een vakblad. We doen seminars organiseren over een bepaalde topic die dat in de sector belangrijk is, die dat we online en offline doen. Toch altijd weer om ook weer mensen ook weer wat bij te leren. Er gebeurt van alles in de industrie van de binnenvaart. En we willen mensen daar natuurlijk ook allemaal van in kennis stellen. Dus we willen ook die kennis weer delen. Dus het principe van leren, creëren en delen. Dus dat doen we daar ook weer mee. We marketeren echt wel. We doen beurzen, aanwezig zijn, verhuisdozen...
Podcast. Ja.
Podcast, ja.
Nu, je wordt uitgezonden op alle schepen, hè?
Ja, we zullen het... We zullen veel zeggen van, wat? Gino, mediteren.
Ja, ik verschuld ook. Maar over binnenvaart had je het weer nu gesproken. Zijn bedrijven zich meer en meer bewust, bedrijven langs het water, dat zie je een trendswijziging van veel vrachtwagens naar we gaan toch ook een keer een binnenschip laten komen? Of is dat toch iets dat nog altijd in zijn kinderschoenen staat?
Nee, meer en meer. En dat is ook iets waar wij ook op inzetten. We hebben eind juni hebben we een voordracht mogen geven bij de Vlaamse Waterweg om de industrie te verbinden met de binnenvaart. Dus om die binnenvaart bekender te maken bij de industrie en daar ook een model te brengen van oké, je kan ook een schip huren, je kan misschien samen met een binnenvaartondernemer ene kopen, je kunt sharen. Je kan misschien een lease organiseren. Er zijn verschillende methodes om zoiets te gaan doen. We hebben dat ook helemaal uitgewerkt. We kennen die methodes, dat werkt ook al een deel. Maar we willen natuurlijk die industrie meer en meer zien te benaderen en daar ook mee in kennis te maken. Maar ook vooral duurzaamheid, daar proberen we meer op inzetten. Dus moeten wij een groei hebben, een economische groei. Ja, fantastisch, maar moeten we misschien geen duurzaamheidsgroei hebben? Dat is misschien wel veel belangrijker nog naar de industrie toe en naar onze volgende generatie toe. Dus dat is ook wel waar we wel mee over nadenken. We gaan die wereld natuurlijk niet alleen vandaag veranderen, maar tussen de elektrische wagen en de dieselwagen, ja, er zal nog een tijd tussen zitten, maar het gebeurt in de binnenvaart, is dat ook zo. Diesels moeten roetfilters, moeten milieuvriendelijker, geen uitstoot, waterstof, gas. Er zijn allemaal verschillende soorten mogelijkheden. Er is een regelmoot van mogelijkheden. En wie, welke partij is waarmee gebaat? En dat onderzoek willen we natuurlijk wel graag met die partijen meedoen. Om toch weer die twee partijen met elkaar te verbinden. Minder files te hebben, iedereen vlotter over de baan en goederen over het water te kunnen hebben.
Dat zijn de mooiste woorden die ik al in jaren heb gehoord, die minder files hebben.
Ja, het is weer bingo vandaag en gisteren.
Ja. Gino, wat is jouw ambitie met zowel GSK-brokers als H2O Immo? Eigenlijk met al jouw ondernemingen, laat ons zeggen, je bent nu 53 tegen je 60.
Ik wil een bedrijf nalaten dat blijft bestaan, ook als ik er niet meer ben. Ik ben volop bezig om binnen 2-3 jaar het bedrijf te kunnen laten draaien en dat ik eigenlijk dan zeer positief misbaar ben. En dat is nu ook al soms. Ja, maar ik heb dat 2 keer ontdekt door wat ziek te zijn. En ik zeg maar, de fameuze ziekte die als 2 jaar geteisterd heeft, heeft me 2 keren te grazen gehad en heeft me toch wel 2 keren van het toneel weggehouden. En het bedrijf kan doorlopen. We hebben zeer goede mensen en ben er ook zeer dankbaar voor dat zij hier zijn en dat zij ook mee in onze visie en missie geloven, want daar draai je het om. En dat kan elke ondernemer aangeven. Creëer de missie en visie samen met je mensen, waar zij mee achter staan, waar ze graag voor naar hun werk komen. Want tenslotte zijn mensen meer op hun werk dan dat ze thuis zijn. En dus zorg dat ze graag daar zijn en dat ze daar ook die missie en die visie willen dragen. En dat zo'n bedrijf kan blijven draaien, ook als ik er niet meer ben. Zoals ik ben graag naar een Van der Valk en dan zie ik daar de eerste hangen en de tweede hangen en de derde hangen en de vierde hangen. En dat ik nu zo, ik zal dat niet meer meemaken, maar dat zijn nog GSK-brokers 150. Er mag staan zoals ze nu al zo een embleemje van 25 is, dat we 4 jaar geleden uitbundig gevierd hebben. Dan is dat eigenlijk toch wel fantastisch.
Ja, heel mooi. Laatste vraag, zoals steeds. Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag pas mocht starten?
De tip die ik aan mezelf geef en die dat ik eigenlijk ook altijd gebruik, maar die dat ik ook aan iedereen geef en zo ook aan mijn kinderen geef, is ken uw eigen beperking.
Okay.
De wijsheid begint met het kennen van uw eigen beperking. Je kunt niet alles alleen.
Nee.
Dat is onmogelijk. Daarmee is een smurvendorp met allemaal verschillende soorten smurven.
Mooi.
Omdat die allemaal hun eigen vakkennis hebben. Iedereen is daarin iets goed en daarmee werkt dat op. En je hebt ook een mop of smurf. Fantastisch, dat moet ook. Maar zo omringt u met de juiste mensen. Je kunt niet de beste boekhouder zijn. Je kunt niet de beste bankier zijn. Je kunt niet de beste notaris zijn. Omringt u het recht, verandert alle dagen. Zorg dat die mensen kunt bereiken. En omarmt u, omringt u daarmee. Tegenwoordig is er zoveel mogelijk met freelancers dat je niet iedereen in dienst moet nemen. Hè.
Nee, klopt.
Betaalt ze als je ze nodig hebt, maar vraag het wel. En natuurlijk, als dat wat moeilijk is en dat gaat niet, en ja, dan ga je toch maar wat proberen en dan mislukt dat en dan heb je die centjes niet en dan is dat het probleem. Maar je verliest zoveel centjes als je niet het juiste doet.
Hele waarde.
En doe nooit bij een ander wat hij zelf niet graag hebt.
Nee, ja, okay. die moet inderdaad als maatstaf nemen.
Ja.
Maar een hele waardevolle tip. Gino, ik ga even afscheid nemen van kijker en luisteraar. Maar voordat ik dat doe, heb jij het idee dat je alles hebt kunnen zeggen wat je wou vertellen?
Ik denk dat wel. Hè. Dus ja, kijk, je kunt nog uren doorpraten. En het is ook heel leuk om dat te doen. En ik vind het ook leuk om mensen daarin te helpen. Ik geef ook gastlessen op scholen voor jonge studenten, 14, 15, 16 jaar. En die dan bijna 2 uur stilhouden met uw verhaal. Maar dat dan ook vaak lukt, die dan nadien op een selfie komen nemen. Dus ik heb uren praten daarover. Maar ik ben heel blij dat ik dit heb mogen doen. En mogelijk hebben heel wat ondernemers hier ook bij dan.
Ik denk het wel. En mag ik u trouwens, voordat ik het vergeet, zobiet, heel hartelijk proficiat wensen met de geboorte van uw kleinkind?
Ja, dank u wel. Dank u wel.
Ik heb het gisteren op social media zien verschijnen en ik was het vergeten te zeggen.
Dus, dank u wel. Dat is de dynastiegroep.
Voilà. De volgende opvolger staat klaar. Oké, ik ga even afscheid nemen en ik ben direct bij jou terug, Gino. Klein secondje. Okay. Voilà iedereen, dank u wel om deze aflevering 69 uit te luisteren. Kijken met Gino van GSK Brokers H2 Immo. Connecteer gerust met hem op LinkedIn, want hij is eigenlijk een fantastische kerel die heel veel waarde kan bijbrengen in uw ondernemers- en gewoon leven, geloof me. Je kan naar www.belgische-ondernemers.be om alle afleveringen opnieuw te beluisteren, bekijken. Daar staan alle links naar Spotify, SoundCloud, iTunes en alle andere. Daar vind je ook de link naar Instagram. Volgen maar naar Facebook, naar LinkedIn, overal waar je aanwezig kan zijn, behalve TikTok, zijn we aanwezig. En ik dank jullie en graag tot een volgende keer. Gino, ik hoop dat jij het een heel leuke aflevering van jezelf vond, maar ook dat je er zeker heel blij was om erbij te zijn.
Zeker en vast. Ik ga goed slapen.
Okay, dankjewel, Gino. Ik niet, maar dat is niet erg. Iedereen, tot een volgende keer.